on developing communion and fellowship with our God in the kingdom of God now.
Deze serie gaat over het ontwikkelen van communicatie en gemeenschap met onze God in het Koninkrijk van God nu. Dat klinkt me goed in de oren, vind je niet? We kijken allemaal uit naar het Koninkrijk van God, maar het lijkt alsof ik gisteravond zei altijd in het verleden of in de toekomst te liggen. Ik heb het dus over het Koninkrijk van God nu. We willen het hebben over de goede dingen die nu voor ons als kinderen van God beschikbaar zijn. De Bijbel zegt dat toen we de Geest van God ontvingen, we het loon van onze erfenis ontvingen. Het was maar een deel. Maar een portie van veel is nog steeds veel. Hangt ervan af hoeveel het deel is. Dus als God je een tiende van je erfenis zou geven, nou, als de erfenis maar 1 euro was, dan zou dat 10 cent zijn. Maar als de erfenis 500 quadriljoen euro was, dan zou een tiende toch niet slecht zijn. Wel, we bedenken dat God de God van het universum is. Alles in het heelal behoort toe aan onze God en alles erop en eraan. Plus hij heeft een scheppingskracht. Hij kan veel meer dingen blijven scheppen. Meer melkwegstelsels als hij dat wil. En we zijn daar erfgenaam van. En de Geest van God is alomtegenwoordig. Hij is overal en we hebben er een deel van gekregen. Dus we moeten, denk ik, opnieuw visualiseren wat een deel is. Wat een deel ervan is. Ik denk dat we veel tekort doen aan wat voor ons beschikbaar is. De volheid van wat God voor ons heeft. Het woord van God zegt dat het nog niet eens in ons is opgekomen wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Dus als je het kunt zien, ben je nog niet eens aan de oppervlakte gekomen van wat hij voor ons heeft. Dus wat weten we van hoeveel dat is? Dus we zouden een deel van alles zijn. Het kan meer zijn dan we kunnen zien. Ik weet dat dus, want ik geniet nu dingen die ik een paar jaar geleden nog niet eens kon zien, waarvan ik niet eens wist dat het mogelijk was. Ik kon zelfs niemand vinden die me kon vertellen dat het mogelijk was. Laat staan hoe ik het moest doen. Maar nu heb ik het. En ik geniet ervan en ik doe het al jaren. Dat is goed nieuws. Je kunt naar huis gaan, de televisie aanzetten, vanmorgen de krant pakken, wat krijg je? Slecht nieuws. Er is geen goed nieuws op de televisie. Er staat geen goed nieuws in de krant. Waarom lezen we het dan? Waarom lezen we de Bijbel niet? Hier staat goed nieuws in. We pakken zo'n roddelrubriek uit de roddelbladen en ik zal van alles in de wereld instaan. Je leest dat en de mensen zullen het geloven. En het is 600 kilometer van de waarheid. Maar ze zullen het geloven alleen omdat het in dat krantje staat. Of het zij op de televisie, maar ze pikken dit op. Het eigenlijke woord van God geschreven door iemand die geen leugen kan vertellen, en nog geloven ze het niet. Je moet dus beseffen dat er ergens iets niet klopt. De eerste serie, voor wie er nog niet was, die heb ik gesproken over tegen de leiders over een goed soldaat zijn. Zonder er veel tijd aan te besteden om te beseffen dat het meest kritieke uitrustingstuk van een soldaat zijn communicatiesysteem is, om te kunnen communiceren met de opperbevelhebber tot de soldaat in het veld. En we hebben zeker state of the art nodig. Dus we gaan het hebben over het krijgen van state of the art communicatie. Normaal gesproken predik ik aanvankelijk op het gebied van gewoon gemeenschap met God hebben, dus God leren kennen. En je kunt God op wie dan ook niet leren kennen als je niet met hen kunt communiceren. Ik kan jou of God niet leren kennen als ik al het praten doe. Dus wie je ook wilt kennen, ze moeten met je praten. Met je communiceren vanuit het hart, niet vanuit het hoofd. En je moet er kwaliteitstijd aan besteden. Dus dat is waar we ons in verdiepen. Dat is waar deze conferentie over gaat. Leren hoe je met onze God kunt doen. Maar voor de laatste sessie heb ik het over waar je gaat dat je met God kan doen. Nou, God woont in het Koninkrijk. God leeft niet in onze zondige wereld. Hij woont in zijn Koninkrijk waar geen zonde is. Hij gaat niet naar het Koninkrijk komen en in onze zonde leven om gemeenschap met ons te hebben. We zullen uit deze wereld moeten komen en in zijn koninkrijk moeten komen en uit de zonde moeten komen om gemeenschap met hem te hebben. Dus moet een van ons in beweging komen. En hij doet het niet. Hij heeft al een stap gezet. Hij is al van zijn troon gaan zitten en hij zal niet veranderen. Hij is al op zijn troon gaan zitten en hij zal niet veranderen. Dus dat vernauwt het een beetje. Als we gemeenschap met God willen, dan zullen we tot hem moeten komen, weet je? God zei, jij nadert tot mij en ik zal tot jou naderen. Maar je moet over de grens komen. Je moet in zijn koninkrijk komen. Weet je, dan zal God je tegemoet rennen, maar je moet wel door de douane komen. Je moet zorgen dat je een geldig paspoort hebt. Je moet daar naar binnen. Je moet die oude heerschappij, zoals ik gisteravond vertelde, achterlaten en in die andere wereld laten. Want je kunt geen heer zijn in zijn koninkrijk. Je kunt je zonden ook niet in zijn koninkrijk binnenslepen. Want daar is geen zonde. De duivel is er niet. Dus deelde ik gisteravond enkele dingen die niet in zijn koninkrijk zijn. Maar we willen ons graag bezighouden met het bestuderen van enkele dingen die wel in zijn koninkrijk zijn. En het voornaamste dat in zijn koninkrijk is, is hij. En dat is wat ik meer wilde van deze dingen hebben. En het zal mooi zijn om in de eeuwigheid een herenhuis te hebben. Het zal mooi zijn om straten te hebben met goud geplaveid. Maar wat de hemel maakt is het feit dat hij er is. En ik heb toegang tot hem en ik kan daar met hem praten en hem leren kennen en gemeenschap met hem hebben. Dat is wat het tot een hemel maakt. Het zal fijn zijn om een lichaam te hebben dat geen pijn meer doet. Al die dingen zijn prachtig, maar zonder hem betekent het niet veel. Want als je hem hebt, heb je al die dingen. We gaan nu dus een beetje verder, nu meer over het Koninkrijk van God. Voor wie er niet bij was, deelde ik gisteren over Lucas 17, vers 20 en 21. Toen de farizeeën de Heer vroegen wat de tekenen zouden zijn van de komst van het Koninkrijk. En Jezus zeide tot hen, het komt niet met uiterlijke tekenen. Het zal in je zijn en om je heen. In hoofdstuk 18, vers 17 van Lucas spreekt hij met de discipelen over kinderen. En hij zei, tenzij jullie komen als een klein kind, dat vertrouwd heeft in een klein kind, zei hij, jullie zullen in geen enkel opzicht uit het Koninkrijk van God binnengaan. We beseffen dus dat we vandaag in onze wereld gepromoot worden. Deze ik kan alles aan, trotse arrogante houding, het gaat niet halen in het Koninkrijk van God. Je komt er niet eens door de deur. We moeten dus leren in nederigheid te wandelen, niet in trots, oké? Als we nu verder gaan kijken in Romeinen 14 vers 17, beschrijft dit het koninkrijk dat nu hier is. Het is gerechtigheid, het is rechtstaan tegenover God. Vrede, Gods vrede die alle verstand te boven gaat. En vreugde, het is op een plaats, in de Heilige Geest. We hebben daar gisteravond al iets van behandeld. Evenals enkele andere Bijbelversen, dus ik ga daar niet te ver op terug. Degenen die dat doen, in deze, we hebben daar bandjes over beschikbaar om naar te luisteren, als je niet in gelegenheid was bij die bijeenkomst te zijn. Ik wil dus verder gaan, want nu komen we op het punt dat we een aantal dingen gaan behandelen die voor de meeste mensen mysterieus zijn. Veel mensen zeggen als ze een Bijbelvers lezen zoals Lucas 17 vers 20 en 21, waarvan de Heer zegt dat het niet komt met uiterlijke tekenen, dat het in het binnenste is en om je heen. Hij zei ook tegen de discipelen, sommigen van jullie die hier staan, in Marcus 9 vers 1, dat jullie niet zullen sterven voordat jullie het koninkrijk in grote kracht zien komen. Nu past dat niet met de meeste van onze doctrines waarmee we opgevoed zijn. Het past niet in ons kleine denken. Dus weten we niet wat we daarmee moeten aan moeten. Weet je, want ieder van hen met wie hij sprak is nu dood. En we wachten nog steeds op de komst van het koninkrijk. Dus loog hij tegen hen of wachten ze nog allemaal, 2000 jaar lang, en leven ze nog ergens? Hoor je wat ik zeg? We weten niet wat we met zulke van die Bijbelversen aan moeten. We knipperen er maar als het ware overheen en we verder omdat ze niet in ons hokje passen. Toen Jezus die uitspraak deed, begrepen zijn discipelen het niet. Ze waren het er niet mee eens, want ze verwachten dat hij het Romeinse heerschappij zou omverwerpen, daar zijn bevel zou vestigen en over de aarde zou heersen, zoals wij verwachten dat hij zal terugkomen en dat in een millennium het duizendjarig rijk zal doen. Begrijp me nu niet verkeerd wat ik zeg. Ik ben ook naar hem op zoek. Ik hoop dat hij vandaag komt voordat ik klaar ben met de preek. Het zou me enorm blij maken als hij nu zou komen en ik mijn Bijbel gewoon moest laten vallen en de lucht in zou gaan. Zou me niet storen hoor. Dus oké. Dus daar zoek ik naar. Maar tot hij er is, heb ik een schuilplaats gevonden. Een gezegende schuilplaats. Die is in het Koninkrijk van God nu. Zo leerde ik hoe ik nu in het Koninkrijk kan wandelen. Wat mijn training is om mijn voorbereiding om in het Koninkrijk te heersen. Als het komt als het duizendjarige heerschappij. Als je hier je hele leven in het vlees blijft zitten en je door de duivel laat rondschoppen en niets doet. En je denkt dat je als heerser, dat je zult heersen in zijn duizendjarig rijk. Sommigen van jullie krijgen dan een ruw ontwaken. Nu denk je misschien dat je dat bent, maar je zult een verrassing krijgen, zeg ik. Dus luister maar beter naar wat de Geest zegt. Als je hier niet iets voor je te doen was, toen je hier eenmaal gered was, waarom heeft God je dan hier niet gewoon je hart stil laten staan en thuisgebracht, voordat je zoiets zou kunnen verprutsen? Hij liet je hier achter op deze aarde met een reden. Dit is jouw trainingstijd. We hebben maar een korte tijd. De Bijbel noemt het een damp die even verschijnt, poef, en hij is weg. Dat is alle tijd die je hebt voor de eeuwigheid. In deze wereld spenderen we 10, 15, 20 jaar aan een opleiding om 30 jaar lang een roeping te doen en dat is het dan. Maar we willen geen 5 minuten besteden om ons voor te bereiden voor de eeuwigheid. We moeten dus een andere houding krijgen. Ik kom hier later nog op terug over deze houding. Maar ik heb een hele positieve houding ten opzichte van God en zijn woord. Nu zijn er jaren dat ik dat niet deed. Ik praat nu wel, wat bewijst dat we kunnen veranderen. Want ik ben 180 graden anders dan wat ik vroeger was. Wat doe je nu als je het woord van God leest en je zegt iets duidelijk bijbevers, maar het slaat nergens op voor je eigen denken? Je kunt het begrijpen. Je begrijpt het op geen enkele manier hoe je dat zou kunnen werken. Wat doe je met zo'n bijbelvers? Gisteravond deelde ik daar iets over. Weet je, we proberen voorzichtig te zijn dat we niet geloven dat God gelogen heeft. Maar het lijkt er toch op dat hij dat wel gedaan heeft. Dus we zeggen, nou, dat zal waarschijnlijk een foute vertaling zijn. Maar dat willen we eigenlijk ook niet zeggen. Want als we zeggen dat het ene niet in de Bijbel van God thuis behoort, hoe weten we dan dat het andere wel een juiste vertaling is? Weet je? Dat ondermijnt ons een beetje ons geloof. Dus we weten niet wat we ermee aan moeten. Dus we vergeten het snel en gaan verder omzeilen het als het ware. En we markeren het niet. Iemand deelde eens mee dat je echte openbaringen uit het woord van God wilt halen als je de Bijbel leest. Dat je alles moet bestuderen wat je niet onderstreept hebt. Maar de meeste mensen als ze lezen, gaan ze door en lezen juist wat ze wel onderstreept hebben. Daarin begrijpen we al wat openbaring. Je moet juist diegenen bestuderen die je niet onderstreept hebt. Daar staan ook heel veel dingen in, zie je? Dus zou je daaraan moeten werken. Nu begrijpen de discipelen deze uitspraak niet, dat het koninkrijk van God niet met uiterlijkheden zou komen, maar in het binnenste zou zijn. Ze begrepen ook niet dat het in grote kracht zou komen. Nou, we weten dat de Geest van God op de dag van Pinksteren in grote kracht kwam. En toen werd de geest woning in ons. In Romeinen wordt het Koninkrijk van God beschreven als gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. We beseffen dus dat er hier op de een of andere manier een verband is tussen de Heilige Geest die in ons is en wij die in de geest zijn. En ik heb er gisteren al een beetje over dat we veronderstellingen maken die gewoon niet waar zijn, omdat we echt geen raad ermee weten. We lezen de Bijbel door en je hebt die dingen die erin zijn. Maar je hebt ook beweringen waarin je ergens in bent. Je weet dat je in de geest bent. Je bent in Christus. Je bent in de wijnstok. Je bent in het Koninkrijk van God. We maken de aanname dat als je de geest in je hebt, dat je dan ook in de geest bent. Als Christus in me is, maakt me dat in Christus. We springen zomaar tot conclusies. Maar als je merkt dat al die goede dingen die je van je erfenis zou willen hebben, elke keer als je er een tegenkomt, verbonden zijn met het in iets zijn, niet het in jou zijn. Alle beloften zijn ja in Christus Jezus. We zijn gemaakt om in hemelse gewesten te zitten in Christus Jezus. De vrucht die draagt is in de geest. Om vrucht te dragen moet je in de wijnstok zijn. Hoor je wat ik zeg? Waarom zou er nu gezegd worden dat we in de wijnstok moeten blijven, als het ons niet mogelijk was om uit de wijnstok te blijven? Denk je dat het mogelijk is om buiten de wijnstok te blijven? Zeker is dat mogelijk. Waarom zou hij ons zeggen erin te blijven als het niet mogelijk zou zijn om eruit te blijven? Heb je ooit iemand gezien die christen is en die geen vruchten draagt? Daar is een reden voor. Ze zijn niet in de wijnstok. Er is vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. Noemt de vruchten van de geest. Je ziet de hele tijd christenen die de vrucht van de geest niet hebben. Nou, dat is van het in de geest zijn. Galaten 5 vers 16. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid van de vlees niet. Dus als je de Heilige Geest in je komt, dat betekent dat je jezelf niet hebt gedaan, dat je zelf niks hebt gedaan toen je gered werd. Begrijp je wat ik zeg? Dat bewijst dat je niet automatisch in de geest bent. Daar moeten we dus over nadenken. Toen ik op zoek was naar Bijbelversen die zeiden dat ik God kon leren kennen, was ik een van de eerste plaatsen waar ik iets in handen kreeg dat me echt opwond. Dat was Jeremia, hoofdstuk 9, vers 23 en 24. Als je daarheen wilt gaan, ga ik voorlezen uit de Amplified Bijbel. En we zullen een duidelijke vergelijking van waarden zien tussen wereldse systeem en Gods koninkrijk en de houding die wij als kinderen van God moeten hebben. Jeremia 23 en 24. Zo zegt de Heere: laat niet de wijze en ervaardige persoon roemen en zich beroemen op zijn wijsheid en vaardigheid. Laat niet de machtige en krachtige persoon roemen en zich beroemen op de kracht en macht. Laat niet degene die rijk is in lichamelijke bevrediging en aardse rijkdom roemen en zich beroemen op tijdelijke bevredigde aardse rijkdommen. Maar laat hij die roem zich hierop beroemen, dat hij mij begrijpt en kent, persoonlijk en praktisch, direct mijn karakter onderscheiden en herkennen, dat ik de Heer ben, die liefdevolle goedheid, oordeel en gerechtigheid op de aarde beoefent. Want in deze dingen schep ik vreugde, zegt de Heer. Nu weet je zelf ook wel dat onze hele maatschappij, ons hele onderwijssysteem, alles wat we hebben, erop gericht is dat we succesvol zijn. We willen succesvol zijn op één van deze drie gebieden. We beseffen dat het een enorm voordeel voor ons is om een goede opleiding te krijgen. Je kunt een diploma hebben en een baan krijgen boven iemand die geen diploma heeft en meer van het werk weet je dan jij. Maar je hebt een papiertje en je kunt de baan krijgen. Zo vaak als je een hoger diploma hebt, je doctoraat of master of iets dergelijks, dan hebben we de neiging om daarop te beroemen, op het feit dat we dat diploma hebben, dat we dat doel bereikt hebben. En dat is een soort statussymbool en je krijgt in onze maatschappij eer en aanzien voor dat ding. Heel erg gerespecteerd. Het tweede is gezag en macht te hebben. Dus als je zo kunt stijgen dat je een voorzitter van de raad van bestuur bent, of je bent de president van een bedrijf, weet je. Je hebt de leiding van dit bedrijf. Je bent de baas. Dan is dat een prestige. En je hebt macht dat zich met zich meebrengt. En we roemen in het feit dat ik die rang omhoog ben gekomen en nu de baas ben van het geheel. Of dat we nu onafhankelijk rijk zijn. Omdat wij in deze maatschappij geld ook als macht beschouwen. Je kunt dus iemand hebben die rijk is. Een miljardair, een multimiljonair. En die zal respect krijgen. Ook al weten de mensen dat hij dat niet echt eerlijk verdiend heeft. Maar als ze eenmaal gekregen hebben, zullen we ze hem respecteren. Ook al zullen ze achter de rug kunnen praten, maar in het openbaar zullen ze hem respecteren. En de mensen die hun rijkdom hebben, daar roemen ze in. En we zouden allemaal willen wat zij hebben. We zouden willen dat we die opleiding hadden. We zouden willen dat we al dat geld hadden. We zouden willen dat we dat gezag hadden. God zei niet dat het verkeerd was om wijsheid of opleiding te hebben. Het is niet verkeerd om gezag te hebben. Het is niet verkeerd om rijkdom te hebben. Het is verkeerd dat zij jou hebben. Het is verkeerd voor jou om in hen te roemen. Hij zei, als je ergens in wilt roemen, roem dan in het feit dat je hem kent en begrijpt. Niet alleen hem kennen, hem ook begrijpen. Kun je je dat voorstellen? Toen ik dat voor het eerst las, sommigen van jullie kennen mijn getuigenis, misschien deel ik daar later wat over, werd ik gewoon verliefd op God en ik wilde hem alleen maar kennen. Ik wilde hem alleen maar kennen. Het was dus moeilijk voor te stellen dat je God werkelijk zou kunnen leren kennen en tijd met hem zou kunnen doorbrengen. Maar te bedenken dat je God zou kunnen begrijpen, goede genade. Het is moeilijk dat je dat voor te stellen, maar dat is wat hij zei. Als je ergens in wilt roemen, roem dan in het feit dat je God kent en begrijpt. En hier in de Amplified Bijbel staat dat je hem persoonlijk en praktisch kent, rechtstreeks zijn karakter onderscheidt en herkent. Dus dat is een deel van wat ik met je wil delen. In het Koninkrijk van God is God niet onder de indruk van jouw opleiding. Hij is niet onder de indruk van je rijkdom. Hij is niet onder de indruk van het gezag en de positie die je hebt. Wat indruk maakt op God is, ken je hem? Want als je niet vindt dat hij meer waard is dan die graad, dat geld of die positie die je hebt, dan heb je niet veel geleerd. Dat is wat hij zegt. Als je denkt dat je iets is om in te roemen, weet je niet eens wat de moeite waard is. Wat de moeite waard is om in te roemen. Maar als je God leert kennen, maar je ziet wat in het proces van God leren kennen, met wat mijn omstandigheid ook is, wat mijn trots ook is, wat mijn belemmering ook is om God te leren kennen, wat als hij mijn rijkdom aan de kant moest zetten om me te leren kennen, wat als hij me van baas naar de dienaarpositie moet verplaatsen om hem te leren kennen, wat als je me in een positie moet brengen waarin iedereen dacht dat ik een dwaas was in plaats dat ik wijs was, wat als dat nodig was om hem te leren kennen, zou dat waard zijn? Zie je, dat is de reden waarom de meeste mensen God niet kennen, omdat ze bang zijn dat hij een of ander ding van hen afneemt. En het woord van God zegt dat je grootste angst je zal overkomen. Dus als je begint met geloof vrij te zetten in dat je iets weg moet doen voordat je God leert kennen, heb je gelijk. Dan zul je iets weg moeten doen voordat je hem kent. Jij stelt dan die norm. Je zet hem daar. Je zet de belemmering daar door je eigen geloof. Maar als je gewoon je knieën buigt van die positie, is er geen reden waarom je niet hem kunt leren kennen en nog steeds rijkdom kunt hebben, en nog steeds gezag en nog steeds wijsheid in de wereld. Zolang je daar maar niet op leunt en ze niet de zekerheid voor je zijn en een God voor je worden. Er is dus niets mee in je juiste volgorde, maar hij moet jouw eerste liefde zijn. Hij moet jouw bron zijn, jouw prioriteit, niet deze dingen. Als je iets hebt om in te roemen, moet dat het roemen daarop roemen zijn, niet op je natuurlijke verworvenheden. Het zit zo, in Gods Koninkrijk erkent hij onze prestaties in de wereld toch niet. Degenen onder jullie die hier zijn, kunnen predikant zijn. Je kunt naar de Bijbelschool zijn geweest, je kunt een diploma halen, je kunt eruit komen, je kunt zelf verder gaan en een master halen en je doctoraat halen. Je kunt naar buiten komen en een kleine diploma tegen God ophouden en zeggen, God, ik heb mijn doctoraat, zalf me nu. Nou, ik stel je niet graag teleur, maar ik merk dat dat niet zoveel indruk op hem maakt. Ik heb nog nooit iemand gezien die zijn zalving kreeg omdat hij een diploma haalde in een school van de mens. Maar God heeft wel degelijk een school. En als je zijn cursus afmaakt, zal hij je zalven. En hij zalf je pas als je zijn cursus afmaakt. Nu mag je zijn cursus in de Bijbelschool afmaken, maar het is zijn leerplan. Het was niet van hen, begrijp je? In die tijd dat je naar de Bijbelschool ging, had je ook het zijn programma kunnen voltooien. Maar de meesten doen dat niet. De meesten komen uit de Bijbelschool met veel kennis. Ze zijn hoogmoedig omdat ze nooit evenwicht hebben gebracht met wijsheid. Dus kennis met wijsheid in evenwicht hebben gebracht. Dan zijn ze jaren bezig nederig te worden door te proberen te doen wat ze zo gemakkelijk dachten te kunnen in hun visioen. En het werkte niet. En uiteindelijk begonnen ze door hun ervaring wat het proberen een beetje wijsheid te krijgen. Dan worden ze hopelijk voordat ze sterven gezalfd. Maar het idee zou zijn om met de zalving te beginnen, begrijp je wat ik bedoel, en daarin te functioneren. We willen dus wat meer in deze termen denken. Ga met me mee naar Johannes hoofdstuk 14. Nu is een van de dingen die ik in deze serie wil doen, en ik besef dat er vele van jullie niet in staat zijn om al deze bijeenkomsten bij te wonen, maar als je de sessies van de leiders meetelt waarmee ik gisteren begon, dan heb ik 11 sessies gepland. Sessies van 90 minuten. Dat is dus een heleboel informatie die eruit gaat. Zoveel van jullie komen soort van binnen. Jullie raken het in het midden van de sessies en doen een progressief doorgaan met deze dingen, voortbouwend op elk ding. Normaal heb ik niet zoveel tijd en daarom nemen we het op, zodat ik meer in detail kan treden. Het is geen moeite om gewoon uit te vuren. Dat is de openbaring. Dat is de waarheid. Ga het nu maar doen. Maar je raakt alleen maar gefrustreerd omdat je niet kunt gaan doen. Je moet overtuigd worden. Eén stukje bewijs overtuig je soms niet. Soms heb je een verzameling van bewijs nodig voor je overtuiging, voordat je overtuigd genoeg bent om het te gaan doen. Dus dat is waar we proberen te doen. Zo goed als ik kan de struikelblokken ken. Ik ben niet onkundig van de lessen die de duivel gebruikt. Ik geef al 28 jaar les. Ik ken dus de lessen die hij gebruikt om je te beroven, zodat je niet in staat bent te doen wat God zegt. Vaak hebben we overtuiging en leerstelling of iets waar we ons geloof op hebben vrijgezet en dat niet de waarheid is. Het kan waar zijn, maar niet de waarheid. En daardoor overwegen we dan alles wat buiten dat geloof valt niet eens. We negeren het en we proberen het ergens anders onder te brengen omdat het niet in ons kleine plaatje past. Satan is een specialist in het misleiden, in ons wegen die juist lijken aan te reiken. Maar het is niet de waarheid. We stapelen een heleboel dingen op die waar zijn en we plakken er een heleboel dingen aan vast die theorie zijn en komen dan tot een conclusie die wij waarheid noemen, maar het is geen waarheid. We geven dat 2 of 3 generaties door en we zetten er een lijst omheen en maakten het leerzaam en hingen het aan de muur. En de eerste die dat deden, wisten van die 500 stukjes puzzel dat ze maar 100 stukjes zuivere, eenvoudige Bijbelversen hadden die ze konden bewijzen. De andere 400 stukjes waren theorieën en iedereen wist dat, maar intussen kwamen ze tot een conclusie van wat ze dachten dat het betekende en ze liepen in het licht wat ze hadden. Maar het idee dat ze op zoek moesten gaan naar die andere 400 stukjes en als je nog maar een paar gevonden hebt, pas je je beeld dan aan, maar ze kaderen het in. Dan ongeveer een generatie of 2 later kijkt iedereen die langskomt daarna en ze nemen aan dat het allemaal waarheid is, allemaal feiten, terwijl dat niet zo is. Ze weten niet welke stukjes theorie zijn en ze doen geen moeite meer om na te gaan. Ze doen geen moeite meer om onderzoek te doen om de waarheid, omdat ze geloven de waarheid al te hebben. Dan komt iemand verder op met een exemplaar aan hun muur en ze hebben 150 stukjes die ze gevonden hebben. 75 zoals die van jou en 75 die anders zijn. En daardoor toen ze hun 350 erbij optelden, kwamen ze met een iets ander beeld en keken en zeiden, dat staat niet in onze leer, dat geloven wij niet. Niet alleen geloven we het niet, jullie hebben het niet mis, want wij hebben gelijk. Jullie hebben het mis, want wij hebben gelijk. Als ik dat niet kan en weet, begrijp je wat ik zeg? Dat is wat er precies mis is met de meeste van onze kerken. Ik kan maar naar elke kerk gaan en een van die leerstellingen vinden en als je de voorganger vraagt, waarom geloof jij dat? Weet je wat het eerste wat ze zullen doen? Is hun Bijbel pakken en me stukken laten zien die ze kunnen bewijzen en waarom ze dat geloven. Maar dan ga ik naar de volgende kerk en vraag aan die pastoor wat ze ziet. Want je ziet dat er enkele bepaalde kerken verbonden bent. Dan kan ik dat doen zonder een mening. Ik ga naar verschillende kerken en ik kan dat doen zonder een mening te hebben. Ik wil gewoon weten en ik ben open. Als ze iets hebben wat ik niet heb, wil ik het hebben, zie je? Maar als ze iets hebben dat niet werkt, dan wil ik het niet. Ik probeer van die dingen af te komen die niet werken. Dus ga ik naar de volgende kerk en vraag. En hij pakt ook de Bijbel en laat me duidelijke Bijbelversen zien, waarvan ik getuig. Dat is een mooi Bijbelvers. En ja, ik zie dat het waarheid is. Maar het is maar een gedeelte van wat ze geloven. Maar ik zie ook waar de geschriften van de anderen passen. En als ik daar zo'n 15 kerken doorloop, weet ik, als ik al die krijg en kan bewijzen, heb ik ongeveer 400 stukjes van de 500 stukjes puzzel. En ik hoef er nog maar 100 stukjes uit te zoeken. Dan kan ik op die groep hier vinden waar niemand mee wil praten, met die kerk waar men vreemd tegenaan kijkt, en zeker weten dat het niet klopt. Maar ik ga toch met hen praten. En ze hadden wel 5 die niemand anders had. Maar ze hebben er 495 die vreemd waren, weet je? Een beetje een wilde theorie. Maar ik sprokkelde hun 5 uit en nam ze mee. Maar het waren 5 belangrijke. Hoor je wat ik zeg? Als wij als predikanten dat zouden doen en leerbaar zijn, als we bij elkaar zouden komen en zeggen, het enige wat ik met jouw broeder of jouw broeder ga delen, is wat ik duidelijk kan bewijzen uit het woord van God. Daar is geen grote interpretatie voor nodig. Lees het gewoon. Als we een kind naar voren kunnen laten komen en het laten lezen en vragen wat het betekent, zal het ons kunnen vertellen. Weet je, God zei dat hij bedoelt en wat hij meende, wat hij zei, dat soort Bijbelversen. Begrijp je wat ik zeg? Je bouwt geen leerstellingen op mysteries. Het is een deel van de reden waarom we verdeeldheid hebben in het lichaam van Christus. We maken doctrines rond mysteries en die niemand bewijzen kan. Als God gewild had dat er een leer zou zijn, had hij er wel een paar versen aan toegevoegd en duidelijk gemaakt. Een gezonde leer is een duidelijk eenvoudige waarheid die iedereen kan begrijpen. Als we dat zouden doen en daar alle stukjes van zouden leggen, zouden we niet de verdeeldheid hebben die we nu hebben. Dus het is een van de belangrijkste redenen, dat en het feit dat we het inlijsten en niet blijven zoeken naar de waarheid. Een van de moeilijkste mensen in het algemeen in de wereld om te onderwijzen zijn predikanten. Ik ben er dus, ben ik gewoon om eerlijk tegen je te zeggen. Het is de moeilijkste groep om te onderwijzen, want de meesten zitten daar defensief en bang dat je hun leer in twijfel zult trekken. Ze staan klaar om hun leer te verdedigen. Ze komen niet eens met een open hart en leerbaar. Ze komen om hun openbaringen te verdedigen, hun leer. Het duurt dus even voor je hun hart open is en om te gaan kijken. Maar als we een groep uit verschillende denominaties bij elkaar zouden kunnen krijgen, eerlijk zouden kunnen gaan zitten en de kaders van onze doctrines afhalen en doornemen en gewoon vinden wat we eigenlijk kunnen laten zien, dan kan het lezen en hetzelfde krijgen als jij. Dat is niet jouw wilde interpretatie. Dat niet jouw wilde interpretatie hoeft te zijn. En zegt, hoe kom je daar in hemelsnaam bij uit de Bijbelgedeelte? Maar ik zou precies kunnen krijgen wat er staat. En je zou kunnen zeggen, zodat dezelfde geest die in jou en in mij is, zal stromen en getuigen op de waarheid. Dan vergelijken we, en als jij een stukje hebt en ik niet heb, dan wil ik het hebben, broeder. Als ik er één heb en jij niet hebt, mag je de mijne hebben. En we komen er allebei uit. Ik heb jaren geleden een aantal voorgangers- en leiderschapsconferenties gedaan. Ik heb ze gedaan op plaatsen waar het op het allereerste keer, dat ik de allereerste keer daar was met predikanten van een kerk in dat bepaalde gebied, die elkaar toen ontmoetten. En ik was in al hun kerken afzonderlijk geweest. Ik was aan geen van hen verbonden. Dus vertrouwden ze me genoeg dat ze me samen zouden komen. Ze vertrouwden elkaar niet. En ik zei tegen hen, realiseer jullie je de verzamelde wijsheid in deze kamer zit. Hoeveel wijsheid daar is. Als ik daar een groep van 100, 150 voorgangers heb zitten. Ik zei, als ik de openbaringen wat bewezen waarheid is uit ieder van jullie kon trekken en allemaal bij elkaar kon brengen en het weer aan iedereen van jullie kon steken, beseffen jullie dan hoeveel jullie gegroeid zouden zijn in de genade en kennis van de Heer als jullie dit gebouw uitlopen? Het is enorm, maar dat kunnen wij niet doen. Tijd dat we over 2 dingen praten en we maken direct weer ruzie. Dan gaan we er meestal minder weg dan waarmee we kwamen, omdat we iets verloren hebben terwijl we daar waren. Of we denken dat we het goed gedaan hebben als we daar wegkomen met waar mee we weg zijn gekomen. Iemand heeft me niet in de war gemaakt, zeggen we dan. Zie je, de Satan is de schrijver achter al die troep. Maar als we het hoofd recht krijgen, dan begint God die listen van de duivel te openbaren en te ontmaskeren. Als we dat nu missen, en geloof me, al als geheel de kerk, dan missen we het ernstig. Ons fruit bewijst het. Het feit dat Satan het grootste deel van deze aarde in handen heeft, terwijl ze niet van hem is, maar van ons, is het bewijs dat we iets verkeerds doen. We kwamen daar dus veel over te weten toen ik bezig was met een goede soldaat te zijn, toen ik daarover sprak. We gaan meer in op details van waarom het niet werkt. Maar als je iets gelooft dat niet de waarheid is, dan hebben we in onze generatie niet alle onwetendheid in het lichaam van Christus geschapen en ontwikkeld. We hebben er veel van geërfd. Helaas hebben we er aan toegevoegd. Elke generatie heeft in haar eigen tijdperk haar eigen onwetendheden aan toegevoegd. Ergens moet je de grens trekken en de andere kant op beginnen te gaan. Nou, de enige bij wie ik gezag heb om de streep te trekken, ben ik bij mezelf. Dus begon ik de lijn in mezelf te trekken en ik haalde de kaders weg van alles wat ik dacht te weten. Ik nam niet meer aan dat ik iets wist. Het is net alsof je een computer hebt gezien, dan haal je de disketten met de harde schijven uit, met alle religieuze informatie erop, en je gooit die in de prullenbak. Want ik controleerde het en begon er fouten in te vinden. Toen wist ik niet meer hoe ik wist wat of er iets klopte wat ik geloofde. Want ik had zelf niets getest en bewezen. Ik geloofde gewoon iedereen op zijn woord. Dus gooide ik die harde schijf in de prullenbak en deed een schone erin en begon helemaal opnieuw. Tot ik het las. Tot ik de schrijver van de Bijbel of iemand sprak waarvan de Heilige Geest in mij zou getuigen dat het de waarheid is. En dan was het de waarheid. En ik ontving het, als het niet de waarheid was, ontving het niet in mijn hart en ik geloofde ik het niet. Realiseer je hoe gemakkelijk het is voor Satan om ons een leugen te laten geloven? Dan ben ik serieus. Nu denken de meesten van ons niet dat we dat zouden doen. We denken dat we geestelijk genoeg zijn en zeggen, nee, hij zal niet tegen me liegen. Ik ga geen leugen geloven. Nou, je zult misschien verbaasd zijn hoe gemakkelijk je er één kunt geloven. Toen ik voor het eerst begon, en ik beschouw dit als een grote zegen, kwam een oudere man uit Engeland. Hij woont eigenlijk in Noord-Wales. En die kwam naar onze kerk in Amerika. En hij kwam al zo'n 8-9 jaar, elk jaar, naar Amerika en via onze kerk. Maar dit was de eerste keer dat ik daar was en ik had hem nog nooit gehoord. Maar ik hoorde dat hij een gezalfde leraar was, dus ik verheugde me erop hem te zien en ik had nog nooit eerder een echte Engelsman horen praten. Ik ben opgegroeid in de heuvels van Tennessee. Het is een behoorlijk afgelegen gebied. Ik had de Engelsen wel op een film gezien, maar ik was zo geïntegreerd door hun accent. Ik keek er dus naar uit om hem te horen. Plus het feit dat hij gezalfd was. En toen hij dus klaar was om les te geven, was ik er helemaal opgewonden. En hij zei in de kerk, ik wil vanavond met jullie delen over het verschil tussen waar en waarheid. Nu snapte ik daar helemaal niks van. Wat is het verschil? Als het waar is het toch waarheid? Dacht ik. En hij zei, voor ik met het onderricht begin, wil ik iets met jullie delen. Hij zei, dit is de 8e of 9e keer dat ik in jullie kerk en in jullie stad ben geweest en telkens als ik kom logeer ik in het huis van een van jullie ouderlingen, dokter Koen. En hij wees hem aan op de voorste rij. Hij zei, ik heb elke keer in zijn huis gelogeerd. Dokter Koen is een zeer geleerd man. Hij kent de gebruiken van de Engelsen. Hij is in mijn huis in Kent geweest. Toen ik daar woonde. Hij weet dus dat we elke dag op een bepaalde tijd thee drinken. Hij zei, dus nu in de 8e of 9e keer dat ik bij hem thuis ben geweest, heeft hij me geen enkele keer een kopje thee aangeboden. Wat denken jullie van zo'n kerel? Hij weet dat ik een Engelsman ben, hij weet dat we thee drinken, maar toch heeft hij mij nooit een kopje thee aangeboden. Wat is dat nu van gastheer? En hij pauzeerde en terwijl we allemaal broeder Koen beoordeelden, we waren daar ongeveer met 350 mensen, En op de dag van vandaag weet je nog duidelijk wat ik deed. Ik oordeelde niet alleen over hem, ik keek hem recht aan en ik dacht, nou, hoe ongevoelig kun je zijn? Ik heb meer verstand dan dat. Ik heb nog nooit een Engelsman gezien, maar ik weet dat ze thee drinken. Als hij in mijn huis was gebleven, had ik hem een kopje thee gegeven. In mijn gedachten was hij dus een slechte gastheer. En zou ik een betere gastheer zijn dan hij? Toen ging de prediker verder en hij zei, nu is alles wat ik tegen jullie gezegd heb waar. Het is een feit. Niet één ding wat ik gezegd heb was een leugen. Maar hij zei, ik heb nog een ander feit weggelaten, een ander ding dat waar is. De eerste keer dat ik naar jullie stad kwam, haalde dokter Koen mij van het vliegveld in zijn Mercedes op. We reden naar zijn huis en ik zei, broeder Koen, ik weet dat je de gewoonte van de Engelsen kent, hoe ze elke dag thee drinken, maar doe geen moeite om mij thee aan te bieden, want ik hou niet van thee. Toen ging hij verder en hij zei, ik heb vele malen over de hele wereld gereisd, ik heb in duizenden huizen gelogeerd, maar zei hij, ik heb nog nooit ergens ter wereld in een huis gelogeerd waar ik vorstelijker behandeld werd dan dokter Koen en zijn vrouw mij behandelen. Ze doen hun uiterste best om het speciaal te maken. Het zijn de meest gracieuze gastheren die ik ooit heb gehad. Oh, trouwens, hoe beoordeelden jullie dokter Koen als gastheer? Je hebt zo'n beetje het idee van wat er gebeurde. Oei, het was niet alleen ik, maar het was onze pastoor en de rest van de ouderlingen en de hele kerk die dokter Koen beoordeelde als een slechte gastheer, gebaseerd op wat deze man zei dat waar was. Hij zei niet één ding dat een leugen was. Alles wat hij zei was waar. Het was een feit, maar hij zei het op een manier waarbij hij een belangrijk feit wegliet dat iedereen van ons tot dezelfde conclusie bracht dat hij een slechte gastheer was. En die conclusie was een leugen. Het kwam niet eens in de buurt. Hij was niet alleen geen slechte gastheer, hij was de beste gastheer die hij ooit gehad had. Zie je hoe ver we ernaast zaten, gebaseerd op de dingen die waar waren, gezegd op een manier die ons tot een conclusie bracht die een leugen was. Het woordenboek dat we hebben, de Webster Dictionary in de Verenigde Staten, definieert een leugen als alles wat gezegd of gedaan wordt met het doel en het motief om je tot een andere conclusie te brengen dan de naakte waarheid is een leugen. Onze politici zijn daar experts in. Toch zullen ze zich staan verdedigen en zeggen, ik heb niet gelogen. Weet je, ze hebben misschien geen regelrechte leugen gezegd, maar ze zeiden dingen die je tot de conclusie brachten dat een leugen was. Ze hebben het opzettelijk omdat ze wisten dat je tot die conclusie zou komen. En voorgangers doen dat ook. Begrijp je wat ik wil zeggen? Ze hebben dat. Dat is een deel van het probleem dat we in de stad hebben als ze geld proberen in te zamelen. Ze gebruiken de Bijbel en ze zeggen dingen die waar zijn en brengen je tot de conclusie die niet de waarheid is. En leggen angst en druk en al andere dingen op mensen dat ze niet zouden moeten zijn. Ik wil daar niet op afdwalen, maar ik wil dat je ziet hoe gemakkelijk het is om iemand te misleiden en een leugen te laten geloven, als hij daar zit en met zijn verstand luistert. En dat is de hele essentie van wat ik leer. God zei, leun niet op je verstand en redeneringen, in Spreuken 3 vers 5 en 6, maar erken hem in al je wegen en hij zal je paden leiden. Als ik daar vandaag was en die man had hetzelfde gezegd, dan zou ik geluisterd hebben naar wat hij zei en de natuurlijke conclusie zou zijn, dokter Koen was een slechte gastheer, maar voordat ik die conclusie als een feit aanvaarde en geloofde, zou ik de Heilige Geest gevraagd hebben, is deze conclusie de waarheid? En hij zou er niet op getuigd hebben. Hij zou getuigd hebben, het is een leugen. En ik zou het niet geloofd hebben. Het zou gemakkelijk geweest zijn om betrapt te worden, maar van die 350 van ons was er niemand die het ving. Waarom? Omdat niemand de Heilige Geest vroeg. Iedereen leunde naar zijn eigen redenering en inzicht en iedereen daar is geest vervuld. Iedereen daar had de geest in zich, maar ik garandeer je één ding en dit zal je misschien niet bevallen, geen van hen was in de geest. Want als ze in de geest waren geweest, zouden ze met de geest gesproken hebben en zouden ze geen leugen geloofd hebben. Ze zouden de controle en de waarschuwing gekregen hebben en het zou ontmaskerd zijn. Maar we krijgen zoveel kennis dat we denken dat we slim genoeg zijn. De trots stijgt op en we denken dat we slim genoeg zijn. Wij kunnen onderscheiden. Wij weten wat er aan de hand is. Dus wij zullen weten wat waar is of niet. En Satan kan je zomaar te pakken nemen. De Heer zelf zegt dat Satan sluw en listig is. Hij is een bedrieger. Hij is een misleider. Hij is sluwer dan wie dan ook op in dit universum. Als dat mogelijk was, zou hij zelfs de uitverkorenen misleiden, zegt Jezus. De uitverkorenen zelfs? Zover gaat dat. Dus nemen we meteen aan dat we de alleruitverkorenen zijn, daarom kan hij ons niet bedriegen. Zie je hoe handig dat is? Dan zal de duivel zeggen, jij bent de uitverkorene, dus je hoeft nergens bang en zorgen over te maken. Ik kan jou niet misleiden. Dat deed hij dus zojuist, oké? Een van de dingen waar ik les over geef, en geloof me, de duivel vindt dat niet leuk, ik geef les over de wegen die juist lijken. Want degenen onder jullie die de moeite namen om hierheen te komen, als je God niet wilde kennen en niet dicht bij God wilde wandelen, dan was je vandaag niet gekomen. Je was gewoon uitgeslapen in je bed en thuisgebleven. Dus het feit dat je hier bent is een feit dat je meer over hem wilt leren kennen. Nou, in dit stadium is de normale boze verleiding die de duivel heeft om de wereld op een dwaalspoor te brengen, daar trap jij niet in. Begrijp je wat ik zeg? Hopelijk heb je dat al overwonnen. Heeft hij je dus opgegeven? Want als hij je opgeeft, wandel je gewoon in volheid van de erfenis, kom je tot de volheid die in Christus hoort te zijn, word je toegerust, word je een soldaat van Jezus Christus en ga je hetzelfde werk doen als Jezus deed, Satans werken vernietigen. En daar kan hij niets aan doen. Satan gaat dus niet zitten en laat dat gebeuren. Hij gaat je helemaal bevechten om te voorkomen dat je ooit in die positie komt waarin hij niets meer verder kan doen. Want als je in het koninkrijk van God komt, kan hij jou niet meer bij je komen. Hij moet dus alles doen om je buiten te houden. En als hij je moet laten denken dat je binnen bent terwijl je buiten bent, dan doet hij dat, want dat geeft hem nog steeds toegang tot je. Zo raakt hij niet uitgeput van wegen die juist lijken. Maar het einde daarvan gaat nog steeds de vernietiging, zo zegt de Bijbel. Je bevindt je vandaag op een van de drie wegen. Dat is iedereen. Je bent op een weg die juist duidelijk slecht is. Iedereen weet dat het einde van die weg de ondergang in de hel is. Het kan ze niet schelen, ze gaan er toch in, weet je. Ze proberen te geloven dat het niet zo is, maar ze weten dat het kwaad is. Dan is er ook nog een weg die een rechte, smalle poort en een smal pad heeft. Een enge poort en een smal pad heeft, die naar het leven leidt. Maar de Bijbel zegt, weinigen zijn die deze vinden. Dan krijgen we een andere weg. Het heeft een brede poort, het is een brede weg, het is een snelweg. Het is een weg die juist lijkt. Er is een weg die voor de mens juist lijkt, maar het einde ervan is de vernietiging. De weg die de mens juist lijkt is niet de kwade weg. Het is ook niet de recht enge poort en de smalle weg. Het is een weg die juist lijkt. Het is een brede poort en een brede weg. Hij is bewegwijzer. Deze hemel, deze kant op. Geen snelheidsbeperkingen. Je bent net alsof je op de autobaan in Duitsland bent. Je hoeft je niet te dwepen met dit smalle wegje dat inbeperkt is. Ze denken, ere zij God, maar als ze maar wisten wat ik wist, de mensen die op de brede weg zijn, weet je? Dus kijken we daarna die arme zielen hier op dat smalle padje en wij maken goede vaart. Het enige probleem is dat je de verkeerde kant op gaat. Nu is het probleem dat als je begint op de brede weg, hij parallel loopt met de smalle weg. Je kunt daar kijken en je ziet, je bent er vlak langs. Oh, maar je gaat een stuk sneller en je ontspant je en het ziet er goed uit. Maar ineens begint die weg geleidelijk te draaien. heel langzaam, maar terwijl hij begint te draaien, begin je te merken dat er dingen in je geest opkomen en gedachten die je hebt en verleidingen die je hebt en andere dingen die gebeuren en je verliest je humeur of wat er ook gebeurt en je beseft dat je niet dichter bij God komt. Je drijft van de Heer af. En ineens blijft het draaien tot je plat in het vlees zit en het zich manifesteert en iedereen en jezelf weten het dan. En ineens realiseer je, ik dacht dat ik in de geest was, hoe ben ik hier gekomen? Dus zodra je realiseert dat je de duidelijk verkeerde kant op gaat, dat je op de weg bent naar het verderf, wat gaat een normaal christen doen? Hij trapt op de rem en stopt, want je wilt niet in het verderf gaan. Het eerste dat waarschijnlijk in je opkomt is verwarring. Hoe ben ik in hemelsnaam op deze weg terechtgekomen? Want je dacht dat je de goede kant op ging. Je herinnert je niet dat je was afgeslagen op een andere weg. Nu had dat gekund, maar ik zeg je in dit specifieke geval waarover ik het heb, dat je niet afsloeg omdat je om te beginnen niet op de goede weg was. Je dacht alleen dat je op de goede weg was. Wat doe je dan als je eenmaal weet dat je de verkeerde kant op gaat? Je toont berouw. Wat is berouw hebben? Je draait je om en je gaat terug naar de rotonde. Je loopt een paar cirkels rond op de rotonde en zegt, wat is er in hemelsnaam gebeurd? Nu ben je achter, verder achter dan dat je was. Je hebt al veel tijd verspild. Je bent helemaal terug waar je was. Nu ben je nog wanhopiger, dus je zoekt nu een zesbaansweg. En de duivel heeft ze. Hij heeft 8 baans rijstroken. Hij heeft zelfs 12 baans rijstroken. Hij heeft waar je maar op gaat. Het zijn allemaal verkeerde bewegwijzeringen. Als je niet oppast, stap je op een van de andere. Heb je wel eens verwonderd over het verschijnsel dat je 50 jaar christen kunt zijn en volgens elke Bijbelse definitie nog steeds een baby zou zijn? In het natuurlijke is dat niet mogelijk. Het is wel in het geestelijke mogelijk, maar in het geestelijke dus wel. Paulus zei tegen de Corinthiërs op het moment dat ze leraars zouden moeten zijn, dat ze nog baby's waren. Hoe kan dat gebeuren? Hoe kan dat mogelijk gebeuren? We hebben het over mensen in dezelfde kerk zitten. De een groeit naar volwassenheid na 2 of 3 jaar, is hij al volwassen. De ander zit daar 40 jaar dezelfde preken te horen en hij is nog een baby. Hoe gebeurt dat? Ergens tussen het gaan van dat woord en het horen ervan en het bijgesteld worden in hun denken, kwamen ze tot verschillende conclusies. Beiden kunnen veroordeeld raken. De ander aanvaarde gewoon wat de veroordeling was en deed precies wat God zei en ging verder. Maar de ene vond dat te moeilijk, dus probeerde ze een beetje makkelijke manier te bedenken om te doen. En de duivel gaf hen een betere weg, een manier om te doen, ja. Aha, ik ben slimmer dan hem. Ik heb een betere manier bedacht om dit voor elkaar te krijgen. Die arme kerel, ik hoef niet alles mee te maken wat hij deed. Dat denken ze dan. Het enige probleem is dat je het nooit voor elkaar krijgt. Het is een typische truc van de duivel. Zo zit je de hele leven op en neer op die snelweg te rijden. De duivel krijg je nooit in het verderf, want als hij je die kant op krijgt, zul je stoppen en je bekeren. Maar je bent ook nooit in het leven geraakt. Je bent nooit volwassen geworden. Dus hij heeft je niet vernietigd, nee. Hij heeft je wel geneutraliseerd en je beroofd van je erfenis, van alles wat je op deze aarde had moeten hebben. En je eindigde je leven als baby zonder ook maar één van de redenen te vervullen waarom je hier had moeten zijn. In plaats van vroeg tot rijpheid te komen en je leven te dienen in Gods koninkrijk en het werk van de duivel te vernietigen. En dat is wat je op de rekening in de hemel krijgt overgemaakt als je daar aankwam. Je kwam dus boven en je hebt niets op je rekening, omdat je naar de verkeerde stem geluisterd hebt. Dit is dus een veel voorkomende truc. Nu gaan we weer terug naar het koninkrijk de hemelen. Als ik kijk naar iets wat God zegt, kijk ik er heel praktisch en logisch naar. Ik besef dat ons natuurlijke verstand de dingen van God niet kan begrijpen, maar God begrijpt de dingen van God wel. En als ik hem mijn denken voor hem laat doen, geef me gewoon de afdruk op het scherm. Verwarm me niet met feiten, zeg me alleen wat u wilt dat ik doe. Werkt veel beter, begrijp je dat? Maar als ik eenmaal begin te doen wat hij zegt en de wijsheid zie van wat hij zei, terwijl ik het niet zag toen Hij het voor het eerst tegen me zei en ik heb God laten zien dat ik hem zal vertrouwen of hij me nu iets uitlegt of niet, dan komt God later terug en begint maar uit te leggen waarom hij sommige dingen deed. En elke keer dat God dat gedaan heeft, als je terugkijkt op iets wat ik had meegemaakt, was het volkomen logisch als je dezelfde informatie had als God. Bijna altijd de moeilijkste dingen die ik in mijn leven meemaakte, toen God me opdroeg iets te doen, dat hij me niet uitlegde waarom, had ik gemakkelijk een dozijn betere manieren kunnen bedenken om het te doen, dan wat hij had gezegd. Het was helemaal geen uitdaging. Nu besef ik dat Satan me geholpen zou hebben, maar toen dacht ik dat het alleen mijn eigen idee was. Maar meteen had ik betere manieren om iets te doen dan hoe God zei dat ik het moest doen. En als ik dan probeerde met die suggesties naar God te gaan, leek hij ze niet zeer te waarderen. Merk je dat op? Hij zei dan, doe gewoon wat ik gezegd heb. Nou, om dat te doen moet ik hem vertrouwen, nietwaar? Het is een nieuw idee, op God te vertrouwen. Maar ik besloot dat te proberen. Dus ik deed het gewoon. En de genade was er en de geest van God was er. En God was blij. Maar ik wist nog steeds niet waarom hij deze moeilijke manier van koos om iets te doen. Weet je waarom hij niet koos? Maar weet je, hij reageerde. Hij vond het leuk dat ik gehoorzaamde. Hij was blij. Dus, dan ben ik ook blij. Maar toen hij later terugging en me even vanuit zijn perspectief liet zien waarom hij toen die beslissing nam, nadat hij me had laten zien wat hij zag en al de informatie, als hij toen tegen me had gezegd, zoon, welke beslissing zou jij toen hebben genomen? Ik verzeker je dat er niets was dat zelfs maar in de buurt kwam van die beslissing die hij nam. Ik zou een absolute idioot geweest zijn om iets anders gekozen te hebben dan wat hij toen koos. Elke keer heeft hij mij dat laten zien in situaties. Wat het nu natuurlijk gemakkelijk maakt om hem te vertrouwen in die dingen die hij niet uitlegde. Maar in het begin was het moeilijk omdat ik hem niet kende. Maar nu ik hem leer kennen en begrijpen, word ik wantrouwig als hij mij iets laat doen wat voor mij natuurlijk logisch is. Want als hij dat doet, zegent hij me niet echt heel veel van zijn technologie. Als het op een niveau is dat ik het kan begrijpen, geeft hij me een openbaring van veel lager niveau. Maar zelfs als hij me er een geeft waarvan ik niet eens een vermoeden heb hoe ik dat in de wereld zou kunnen doen, raak ik opgewonden. Glorie aan God. Dus hij geeft me gewoon wat koninkrijkswijsheid. Ik krijg te zien hoe iets zich werkelijk vermenigvuldigt en in beweging komt. Ik zie dat dus niet als negatief. Ik raak er opgewonden van. Hoe onmogelijker de opdracht, hoe opgewonderder ik word. Want dat betekent dat ik niet eens in de verleiding kom om het zelf proberen te doen. Want ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Dus dat maakt het gemakkelijker. Dus het is gemakkelijker om gewoon los te laten en God toe te laten. Het is als hij daar beneden krijgt dat ik kan zien hoe het kan. Dat ik in de verleiding kan komen het te doen. Loop hem dan in de weg en er zit geen zalving op als ik het zelf ga doen. Als we het nu hebben over God kennen en om God te kennen moet je kwaliteitstijd in zijn aanwezigheid doorbrengen en op twee richting communiceren. Ik deel later een Bijbelvers mee, maar Johannes 17 vers 3, als Jezus het heeft over de gave van het eeuwig leven die hij ons gaf, was dat opdat we de Vader en hem op een persoonlijke, intieme manier zouden kunnen leren kennen. En dat vereist kwaliteitstijd in iemands aanwezigheid te zijn, die op twee manieren communiceert, twee richtingen op. Nu komen we terug op een kleine leerstellige kwestie. Wie me goed kent, weet dat het me niets uitmaakt naar welke kerk ik ga. Ik doe mijn best om nooit iets te prediken dat tegen de leer van die bepaalde kerk ingaat. Ik ben er niet om op uit iets op te hitsen, maar soms kun je er niet omheen. Ik bedoel, het komt op een bepaald punt, als ze de leer hebben dat je God niet kunt horen, dan kan ik daar niet omheen, want de Bijbel zegt, mijn schapen horen mijn stem. En daar geef ik les over en dat is wat ik doe. Dus ik kan dat niet onderwijzen zonder te zeggen dat het woord van God zegt. En ik probeer niets te ontmaskeren, oké? Ik probeer je hier in deze conferentie dus te leren hoe je in Gods tegenwoordigheid kunt komen, daar kunt blijven, met hem kunt communiceren en hem kunt leren kennen. Wel nu, we hebben een logistiek probleempje. Als ik je doctrinair vraag wat je gelooft, geloof je dan dat onze God een drie-enige God is? Want sommige mensen geloven dat niet, begrijp je? We hebben de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, oké? Nou, tot zover zijn we dus goed bezig en geloven jullie dat ook. Dus ik heb tot nu toe niemand van jullie van streek gemaakt, oké? Nou, als ik je vraag op dit moment, waar zijn ze? Er zijn drie van hen. Dus volgens jouw leer, waar zijn die drie? De Bijbel beschrijft drie hemelen. De aarde, die onze onmiddellijke atmosfeer rond de aarde is, dat is de tweede hemel. Die ons melkwegstelsel is. De derde hemel, die voorbij ons melkwegstelsel is, waar de stad het Nieuwe Jeruzalem is, daar is waar Gods troon is, de hemel. Wel nu, op dit moment weten we, Bijbels, we zijn het allemaal vast mee eens dat onze Vader op zijn troon zit, waar boven de smaragden regenboog staat, in het Nieuwe Jeruzalem in de derde hemel. Is dat juist? Waar is onze Heer en Heiland Jezus dan op dat moment? Hij steeg op en ging naar de rechterhand van onze Vader in de derde hemel en zit aan de rechterhand van God in zijn troon. Wie blijft er dan over op de aarde van de Godheid? Dat is de Heilige Geest. Dus is ongeveer zo'n gewone leer en doctrine als je ergens in de wereld zult vinden. Als je nu zegt, als ik je vraag, is dat een feit? Is dat zo? Ja. We zijn het allemaal over eens dat het zo is. En het zal onze gedachten niet veranderen totdat de Vader zegt, Zoon, het is tijd dat ga je bruid halen. En hij zal terugkomen, de bazuin zal klinken, we zullen deze grond verlaten en hem ontmoeten, veranderd worden, ons verheerlijkte lichaam krijgen, naar de bruiloftmaal gaan van het lam, feest vieren, onze witte paarden krijgen, erop stappen met de Heer. We komen terug en hij zal alle heerschappij op deze aarde neerleggen, hier zijn koninkrijk oprichten, zijn troon. We zullen met hem heersen en regeren voor 1000 jaar. Is dat het ongeveer? Dat is wel duidelijk, nietwaar? Dat is nu ongeveer zo duidelijk als je het op de meeste plaatsen zult krijgen in de kerken. Een paar mensen geloven dat niet eens. Je begrijpt wat ik bedoel, maar ik bedoel dat is dat vrij bazaal in de kerken. Wel nu, Jezus zei enkele dingen tegen zijn discipelen die volgens hen geen zin hadden, onlogisch waren. Nu zei hij tegen hen dat hij wegging. Maar hij zei, ik laat jullie niet achter als een stelletje wezens, ik kom naar jullie terug. Ik kom bij jullie terug. Dat waren zijn discipelen. En hij deed dat. We wachten nog steeds op hem. Hij zond de Heilige Geest terug, maar hij zei niet de Heilige Geest, hij zei, ik kom terug. Het is Jezus. Nu stierven ze allemaal en we weten dat hun geest naar die plaats ging waar Jezus in de derde hemel is. Ze gingen naar hem toe. Maar volgens onze letterlijke interpretatie daarvan kwam hij niet naar hen toe. Zij gingen naar Jezus toe. Hij bewoog nooit. Hij zit nog steeds aan de rechterhand van zijn Vader en doet voorbeden voor ons. En hij zei, ik ga terug en bid de Vader dat hij de Heilige Geest zal zenden. Dat is de derde van de drie eenheid. Die kwam op de dag van Pinksteren. En Jezus zei, ja, ik zal de Heilige Geest zenden, maar hij zei ook, ik kom tot jullie terug. Nou, dat is weer zo'n waar we voorzichtig mee moeten zijn. We lezen het een beetje overheen. Want ze stierven en hij is niet teruggekomen. En ze gingen en hij kwam niet. Ik bedoel, volgens ons basisgeloof, Jezus gaf ons het geschenk van eeuwig leven opdat we de Vader en hem zouden kennen. Niet alleen de Heilige Geest, maar de Vader en hem op een persoonlijke, intieme manier die vereist dat we kwaliteitstijd in hun aanwezigheid doorbrengen. God zei ons ook in Johannes 15, ik ga door dat ze meteen lezen. Ik ga eventjes verder. Dat we in de wijnstok moeten blijven. En er staat duidelijk dat Jezus de wijnstok is. En dat Vader de landsman is. De wijngaard bewaarder. Dat onze takken afknipt. En onze takken zijn hier. Begrijp je wat ik zeg? Hij zegt dus dat degene bij wie we blijven, Jezus is. En degene die ons trimt, snoeit en aan ons werkt, dat is de Vader. Maar dat beiden in de derde hemel zijn. Zijn we dus aan het pendelen op en neer? Zie je? Hoor je wat ik zeg? Ik bedoel, komen we in de geest en worden we net als Paulus verplaatst en gaan naar de derde hemel en laten we hem een poosje aan ons snoeien? Weet je, we haken in op de wijnstok, proberen we een beetje sap op gang te brengen om een poosje op de been te houden, dan maken we los en we gaan weer terug naar de aarde. En proberen een tijdje mee rond te rennen tot we uitgeput geraken. Dan moeten we weer terugrennen en ons weer laten opladen in de derde hemel. Ik bedoel, weet je, er klopt hier iets niet, of wel? Wie nodig je hart uit in je hart als kind, als je een kind van God wordt? De Heilige Geest of Jezus? Dat is Jezus. We moeten nu de Heer van... Wie moet nu Heer van jouw leven zijn? De Heilige Geest of Jezus? Jezus is Heer, maar Hij is in de derde hemel. Toen Daniël nu tot de derde hemel bad, duurde het 21 dagen voor hij antwoord kreeg, want de engel moest zich een weg vechten door de tweede hemel waar Satan en al zijn engelen zijn, om daar te komen. Er is dus een heleboel, een hele lange afstand gesprek en er is daar een heleboel storing. Wel weten we allemaal dat er iets veranderde toen de Heilige Geest kwam op aarde en Hij in ons was. Zie je, ik kom nu toe aan waar we aan toe zijn. Het probleem is dat we niet eens een flauw vermoeden hebben van wat er gebeurde. Ik zeg je, ik ben bij enkele van de beste Bijbelkenners ter wereld geweest, bij enkele van de meest gezalfde mensen ter wereld, inclusief alles wat ik weet, en ik garandeer dat we allemaal met Paulus eens moeten zijn, wij weten nog niet zoals wij zouden moeten weten. We hebben nog niet eens aan de oppervlakte gekrast van het begrijpen van God. En het begrijpen van God of het kennen van God. En zelfs nog maar aan het vage vermoeden van wat God zou kunnen doen en hoe Hij het zou kunnen doen. Maar toch hebben we het al ingekaderd. Zie je dat dwaas, de dwaasheid ervan? Je kunt dus kijken naar andere denominaties die het eerder omkaderd hebben dan jij. En je weet dat ze een groter deel weglieten over de Heilige Geest. Hoor je dat? Maar jij kreeg die toen je hier dit ingekaderd had. Wat als iemand anders iets over de Heilige Geest ontdekt dat niet in jouw kader staat? Wat doe je dan? Meteen zijn ze jou even vreemd als jij die van die anderen. Je bent verdeeld over die kwestie. We brengen ons hele leven door en kennen ons eigen ik niet eens. Toch denken we dat we alles van God weten. Je moet je realiseren dat je dat gevaarlijk denken is. Ik wil alles weten wat ik over God kan weten, omdat ik van Hem hou. Het kan me niet schelen hoe verschillend dit bepaalde aspect van Hem is dan een ander aspect dat ik van Hem ken. Ik wil alles van Hem kennen. Toen ik mijn vrouw ontmoette, toen we volgend jaar trouwden, hadden we elke avond een afspraakje, behalve één avond. En als je iemand gevraagd zou hebben, ken jij Shirley, omdat we de hele tijd bij elkaar deelden en aten, dan zou ik zeggen, ja, ik ken haar. Toen stonden we voor mijn vader, die predikant was, en hij trouwde ons en we zeiden allebei, ja, dat wil ik. Ik trok bij haar in, ik ontdekte dat ik haar lang niet zo goed kende als ik dacht. Want zie je, ze begon zich op sommige manieren te manifesteren die duidelijk van haar waren en die ze nog nooit had gemanifesteerd toen we verkering hadden. En dat deed ik ook. Maar het hoorde bij het pakket. En dat is de reden waarom sommige mensen problemen hebben. Ze waren, dat wil ik niet van jou. Ze zeggen, oh, dat wil ik niet van jou, haal dat weg. Maar dat ben ik, dat kwam in het pakket, je hebt mij. En je zegt, ik wil, en je zei bij het trouwen, ik wil, en dat deden we. Dus nu hebben we 35 jaar de tijd gehad om te proberen al die verschillende kleine verschijningsvormen van onszelf te ontdekken die we nog nooit zagen toen we verkering hadden. En ik ken haar wel beter dan wie dan ook op deze aarde, maar om te zeggen dat ik nog steeds niet af en toe voor een verrassing kom te staan, dat klopt niet. En ik kom ook voor haar nog steeds af en toe nieuw over voor haar, omdat we ons allebei nog steeds ontwikkelen en veranderen in ons leven. Tja, Hoe zouden we kunnen zeggen dat we alles van God dan weten? Nou, zie je dat sommige dingen die zich in haar of mij manifesteert ons niet bepaald bevielen, weet je? Dat wilde ik echt niet in het pakket hebben. En de reden waarom we het niet leuk vinden, omdat het in de meeste gevallen toch niet goed is. En zo realiseerden we ons in de loop der jaren dat de ander dat niet leuk vond en dat het niet goed was. Dus probeerde ik te veranderen en op te houden me zo te manifesteren omdat zij het niet leuk vindt. En zij stopte met zich op een bepaalde manier te manifesteren omdat ze weet dat ik het niet leuk vind. Tja, we zijn mensen. We kunnen, weet je, zoet en bitter water zijn dat uit dezelfde fontein komt, maar God is liefde en alles wat zich in hem manifesteert is goed. Er zijn geen slechte dingen in God. Maar toch, hoeveel christenen beoordelen we iets als slechts? Je hebt iets dat we in onze kerk niet hebben en daarom is het slecht omdat het jouwe niet in onze leer staat. Toch laat je me in de Bijbel zien wat waar is en ik wil het niet horen, want ik doe dat gewoon weg en daarom is het slecht. We gaan soms zelfs zo ver dat we zeggen dat het van de duivel is. Maar dan worden we jaloers omdat jouw kerk misschien meer groeit dan de mijne en daar meer mensen gered worden dan bij mij. Dat is toch een beetje vreemd voor kerken om iets van de duivel te doen, niet waar? Daar komen we niet helemaal uit. Als we in de buurt komen, als we niet over deze leer praten, blijken het best aardige mensen zijn. We konden zelfs voordat ik ontdekte wat je was, een leuke tijd hebben. Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten en ik ontdekte dat jij gewoon een christen was en ik een christen, glorie aan God. Want we waren op deze plek en er waren geen christenen in de buurt en ik had al hele lange tijd geen gemeenschap mee gehad. Glorie aan God. Hou je van Jezus? Ja broeder, ik hou van Jezus. Oh man, fantastisch. Dus brengen we iets ter sprake. Waarover? Oh, dat is geweldig, prachtig. Dan breng je iets anders ter sprake. Oh, geloof jij dat? Broeder, ik kan geen gemeenschap hebben met de onvruchtbare werken van de duisternis. Hoor je wat ik zeg? Dan is er tweedeling omdat ik iets gevonden heb waar we het niet eens over zijn. Maar hoe kun je in deze wereld met jezelf leven omdat je het niet eens bent met jezelf? Ik hoop dat de Christus in jou het niet eens is met jouw ademnatuur in je, want dat doet hij niet. Je bent dus niet eens in de eenheid met jezelf zolang je de ademnatuur niet dood is. Je bent pas in eenheid in je eigen lichaam als Adam dood is. Want zolang hij niet dood is, hoe kun je de twee samen wandelen, behalve dat ze het met elkaar eens zijn. Er is een oorlog in je aan de gang. Als we nu de kleine mogelijkheid begrijpen dat er met de Vader en Jezus iets aan de hand is, kan zijn in hun vermogens om iets te doen die we niet helemaal begrijpen. Nu beseffen we dat wel. Dus we begrijpen het verkeerd. Ik probeer je hoofd niet in de war te halen. Ja, ik geloof dat de Vader in de derde hemel op zijn troon zit. Ja, ik geloof dat Jezus, die lichamelijk is opgevaren, aan de rechterhand van de Vader zit. Maar ik geloof dat ze dingen kunnen doen waarvan de meeste mensen zelfs geen idee hebben dat ze kunnen. Nu kunnen we er iets mee, dat de Vader en Jezus rondwandelen. Hier is er één, daar is er één. Er zijn twee van hen. We hebben problemen met de Heilige Geest omdat hij alomtegenwoordig is. Dat betekent dat hij overal is. Hij is niet alleen in ons, hij kan overal om ons heen en overal zijn. En we kunnen hem niet zien. Zo geeft hij ons toch een beetje een probleem, nietwaar? Als we in dit ongeziene rijk komen, dan zegt God kleine dingen om ons te helpen te begrijpen. Want als we het niet kunnen voelen en aanraken en zien, is het dan niet slecht, niet echt? Maar de Heer zegt, alles wat je kunt zien en aanraken en voelen is tijdelijk. Het is niet blijvend. Het zijn de dingen die je niet kunt zien die eeuwig zijn en blijvend zijn. Dus we proberen ons daar vast aan te houden aan iets eeuwigs dat we niet kunnen zien. En alles wat we ons aan vasthouden gaat weg. Alles wat we kunnen zien en vasthouden, dat gaat weg. Nou, ergens kun je maar beter iets geaasd hebben. Anders heb je niets meer om op te staan, weet je? Want zelfs deze aarde waar je op staat, gaat weg. We moeten dus beginnen te leren. In Johannes 14, vers 15 sprak Jezus tot de discipelen. En ook dit was de avond voordat Jezus stierf. Als we overgaan naar Johannes 17, hebben, is het dezelfde avond dat hij zijn discipelen onderwijs gaf. Dit is dus helemaal het einde van zijn bediening met de discipelen, zodat je beseft dat dit belangrijk is. Jezus zei, als je mij lief hebt, als je mij echt lief hebt, zul je mijn geboden bewaren en gehoorzamen. Dat is de King James Bijbel, zegt hij, als je me lief hebt, dan houd je aan mijn geboden. Is dat nu ingewikkeld? Dat is heel eenvoudig. Denk je dat God meende dat hij, wat hij zei en zei wat hij bedoelde? Hij stelde dus een voorwaarde aan of je echt van God houdt of niet. Als je mij echt lief hebt, zul je aan mijn geboden houden. Hoe kunnen we nu opstaan en zeggen, God, ik heb u lief, maar hem niet gehoorzamen? Heeft God je bevolen op te houden te leunen op je eigen redeneringen en inzicht? Dat deed hij. Beval God je om hem met je hele hart te vertrouwen? Dat deed hij. Spreuken 3, vers 5 en 6. Beval God je hem te erkennen in al je wegen? Dat deed hij. Toen zei hij dat hij jouw paden zou leiden. Als je deze drie dingen doet die hij je opdroeg, als we zeggen dat we hem lief hebben en hij zei dat je hem lief hebt en je mijn geboden zult bewaren, kunnen we dan zeggen dat we hem lief hebben als we niet doen wat hij zegt? Ik garandeer je dat de moeilijkste tijd die je hebt het van de troon afstappen is. Je leest mijn boek, als je mijn boek leest, mijn schapen horen mijn stem. Ik garandeer je dat de rest van het boek een fluitje van je cent is als je het hoofdstuk over het vestigen van de heerschappij behandeld hebt en afgehandeld hebt. Maar er is heel wat meer voor nodig dan hem alleen maar Heer te noemen. Weet je waar het schriftgedeelte spreekt over een groep mensen die voor God stonden en zeiden, Hey Heer, hebben wij niet al deze dingen in uw naam gedaan? Want zie, we zijn bezig dingen te doen in de naam van de Heer. Ze zeiden, we hebben duivels uitgedreven, we hebben zieken genezen. Ze maakten al die goede werken, krachtige werken mee. En niet in één plaats zei de Heer, nee, dat hebben jullie niet gedaan. Dat heeft hij niet gezegd. Hij zei, ga weg van mij, jullie werkers der ongerechtigheid. Ik heb jullie nooit gekend. Dat woord kennen is hetzelfde als in Johannes 17, vers 3, waar hij zegt dat we de Vader en hem kunnen leren kennen. Het betekent iemand op een persoonlijke, intieme manier kennen op twee manieren. Toch deden ze al dit soort werken, maar hij zei, ik heb jullie nooit gekend. Paulus zei, ik vrees dat ik na anderen gepredikt te hebben, zelf een verstotene zou worden. Paulus besefte dat hij kon prediken en dat God het woord van God zou eren, maar dat hij zelf nog kon missen. Toen Paulus in de gevangenis zat, preekten mensen om verkeerde redenen. Sommigen preekten om geldelijk gewin, sommigen preekten omdat ze Paulus haatten. Ze wilden hem alleen maar ophitsen en hem nog meer problemen brengen. Maar wat zei Paulus? Paulus zei, verheugde. Hij verheugde zich erover dat het woord van God gepredikt werd. Het maakte niet uit waar het door kwam. Begrijp je dat? Als God spreekt, is het nog steeds God die zijn woord spreekt. En iedereen die dat woord hoort, die dat woord zal geloven, zal de weldaden van dat woord ontvangen, ongeacht door welk instrument het woord kwam. God spreekte tot Balaam door een ezel. Dat maakt een ezel die gered is en naar de hemel gaat, nog niet geestvervuld. Hij veroordeelde Petrus via een haan. Dat maakte van de haan nog geen prediker die naar de hemel gaat, weet je? Zelfs in het prijzen van God raken we zo verstrikt. En God, als iedereen door is, zegt iedereen tegen Jezus, oh kijk, wat mooi, ze prijzen u. Hij was niet helemaal onder de indruk, want als ze niet loofden, zei hij, zouden juist de rotsen uitroepen en mij loven. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik wil niet vervangen worden door een steen, jij wel? Dus prijs ik God. Ik wil niet uitgeslagen worden door een rots of een kip of een ezel, zie je? Maar ik wil ook niet tevergeefs preken. Ik wil niet eindigen met preken en zelf God horen zeggen, ga weg van mij, gij werker der ongerechtigheid, ik heb je nooit gekend. Het is behoorlijk ontnuchterend. Dus we moeten ons met deze kwestie bezighouden. Als je mij echt lief hebt, dan ga je doen wat ik zeg. Je gaat mijn geboden onderhouden. Daar moeten we dus aan denken, de volgende keer dat we God gehoorzaam zijn. Nu ga ik nog een paar Bijbelversen voorlezen over dit specifieke onderwerp. Dit is geweldig. Ik ga heel eventjes hierover vertragen. Ik wil dat je hier echt over gaat nadenken, want dit gaat naar alles wat je zal bevrijden. Verse 21 tot en met 23. Onthoud dat we het hebben over God gehoorzamen, Hem liefhebben. Jezus zei, degene die mij geboden hebben en ze bewaart, is degene die mij werkelijk lief heeft. Zie nu dat hij hetzelfde weer herhaalt. Verscheidene keren hierdoorheen zegt hij dit steeds opnieuw, dus moet het wel heel belangrijk zijn. En wie echt van mij houdt, merk op dat de Amplified Bijbel zegt, ik vind het mooi omdat er staat, wie mij werkelijk lief heeft, omdat het voorwaardelijk is. Gehoorzaam je aan zijn geboden? En wie mij werkelijk lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader, die in de hemel, de derde hemel is, oké? En ook ik zal hem lief hebben, die ook in de hemel is, nietwaar? En zal mijzelf aan hem tonen, openbaren, manifesteren. Ik zal mezelf duidelijk door hem laten zien en mezelf werkelijk voor hem maken. Nu hebben we een logistiek probleem. Als ik God echt lief heb door te doen wat hij zegt, dan is dit wat Jezus beloofde. Ik ga mezelf aan jullie openbaren, tonen, manifesteren. Ik ga mezelf duidelijk door jullie laten zien en maak mezelf werkelijk voor je. Hij zit nu dus aan de rechterhand van de Vader in de derde hemel. Dat betekent dat we naar boven zullen moeten reizen, of hij zal hier naar beneden moeten komen, of we zullen elkaar in het midden moeten ontmoeten, begrijp je? We moeten op een of andere manier bij elkaar komen. De Heilige Geest is zichzelf. Dit is Jezus die spreekt. Laten we verder gaan. Judas, niet Iscariot, vroeg hem, Heer, hoe komt het dat u uzelf openbaart, uzelf werkelijk maakt aan ons en niet aan de wereld? Nu zijn deze mensen hier op de aarde, in deze wereld, dus stelde hij gewoon een logische vraag. Hoe gaat u dat doen? Zie, ik stelde gewoon de vraag. Hoe gaat hij dat doen? Hoe gaat u dat uzelf aan ons openbaren en niet aan de mensen die op de wereld zijn? Vers 23, Jezus antwoordde als, weet je, allereerst zei Jezus niet, ik heb geen idee hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Het klonk gewoon leuk. Jezus antwoordde, als iemand mij echt lief heeft, bracht hetzelfde terug. Hij maakte dezelfde enige kwalificatie. Als iemand mij werkelijk lief heeft, zal hij mijn woord bewaren, mijn onderricht gehoorzamen. Merk op dat we de Vader erbij halen. En mijn Vader zal hem liefhebben en wij. Over wie heeft hij het? Het is hij en zijn Vader. De gave van een eeuwig leven, opdat we hem en zijn Vader zouden kunnen leren kennen. En hij zegt, en wij zullen tot hem komen. Nu weten we dus welke kant het opgaat. Wij gaan niet naar hem toe, hij komt naar ons toe. Wij zullen tot hem komen en ons huis, verblijfplaats, speciale woonplaats bij hem maken. Vers 24, zodat je de andere kant begrijpt. Wie mij niet echt lief heeft, neemt mijn onderricht niet in acht en gehoorzaam het niet. En de leer die jullie horen en opvolgen is niet de mijne, maar komt van de Vader die mij gezonden heeft. Dus Jezus geeft niet alleen dit onderricht, hij maakt het ook duidelijk van waar het vandaan komt. Het kwam van de Vader. En hij kwalificeerde twee dingen. Zij die mij werkelijk lief hebben, drie verschillende keren zei hij dat daar. Dat is de enige voorwaarde dat hij gaf, die mij werkelijk lief hebben. Toen gaf hij de andere kant. Wie mij werkelijk niet lief heeft, houdt niet mijn geboden. Realiseer je je dat de uitdrukking is die je aan God geeft? Hoeveel van jullie zouden vrijmoedig opstaan en zeggen, Jezus, ik hou niet van u. Vader, ik hou niet van u. Hoeveel van jullie zouden genoeg lef hebben om dat te zeggen, als christen? Zou je dat doen? Je zou doodsbang zijn om dat te zeggen. Toch zegt hij dat elke keer dat je ervoor kiest hem ongehoorzaam te zijn, dat precies is wat je tegen God zegt. Ik hou niet van u. Want als je hem niet wilt gehoorzamen, zei hij, is degene die mij werkelijk niet lief heeft, mij niet gehoorzaamd. Degene die mij echt lief heeft, gehoorzaamt mij. Dus je kunt hier staan en zeggen, God, ik hou van u. En hij gelooft dat ook niet als je niet gehoorzaam. Want als je zegt, ik hou van u, en je gehoorzaamt hem niet, dan leest hij jouw hart en zegt dat je, en je zegt in je hart dat je niet van hem houdt. Hij kijkt dus niet naar wat je zegt. God kijkt naar je hart. Je moet dus goed opletten, zodat je onszelf niet bedriegen. Maar deze eenvoudige belofte die Jezus zei op die ene eenvoudige voorwaarde, dat ik zal je lief hebben, mijn vader zal je lief hebben, ik zal mij tonen, openbaren, manifesteren, mijzelf duidelijk zichtbaar maken en mezelf echt maken. Ik en mijn vader zullen komen, ons huis, ons verblijfplaats, onze speciale woning in je vestigen. Laten we nu even terugkijken naar dat koninkrijk van God. Jezus zei in die bepaalde tijd, het komt niet met uiterlijke waarneming, maar het zal komen in grote kracht. En het kwam op de dag van Pinksteren. En het zal in je zijn en om je heen. En in Romeinen beschrijft hij het, rechtvaardigheid bij God, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Waar zegt het woord dat de vreugde vandaan kwam? In de aanwezigheid van de Heer. Er stond niet in de aanwezigheid van de Heilige Geest. In de tegenwoordigheid van de Heer is volheid van vreugde, zegt de psalm. Die vrede is de vrede van God die alle verstand te boven gaat. De gerechtigheid is mijn gerechtschapenheid bij mijn Heer. Ik sta in de juiste positie. Ik vertrouw en hecht aan. Ik leun op Hem, mijn Heer, die mijn leven bestuurt. In Gods koninkrijk zitten de Vader en Jezus op de troon en heersen in dat koninkrijk. Ze zitten op de troon, regeren in de hemel, op dit moment in het koninkrijk van God. In het duizendjarig rijk dat komt, zal ik niet ingaan op uitleg van dit alles aan jullie, maar Jezus is hier zijn troon, zal hier ook zijn troon oprichten en 1000 jaar regeren met ons die getrouw zijn en die 1000 jaar aan zijn rechterhand in zijn troon zitten. Maar aan het eind van de 1000 jaar, dan wordt het koninkrijk en de Heer alles weer aan de Vader overgeleverd. En is Jezus weer terug op zijn plaats daar aan de rechterhand van de Vader. De hele eeuwigheid door. Dus hoe zit het nu? Hoe zit het nu met het koninkrijk van God? Wil het functioneel zijn in je leven en wil je in het koninkrijk van God leven? Overal waar het koninkrijk van God is, zo is de troon van God, zo is de Vader en zo is de Heer op die troon, die vanaf die troon regeert. Of het nu in de derde hemel is, of het nu in jou is, of om je heen. Dus als je wilt weten of je nu in een koninkrijk bent of niet, dan is dit wat het vereist. Eenvoudige gehoorzaamheid aan God om hem lief te hebben. Als je dat ene eenvoudige ding doet, dan is dat wat je in rechte voet met God plaatst. Dat is wat je in de geest zet. Dat is wat je in de wijnstok plaatst. Dat is wat je in Christus plaatst. Dat is wat je nu in het koninkrijk plaatst. Als je dat doet, dan komen de Vader en Jezus in je leven, zetten hun troon op en heersen vanuit je binnenste. Je wandelt in het koninkrijk. Dat gaat niet gebeuren zolang jij op de troon van je leven zit. Want zolang jij op de troon zit, is het jouw koninkrijk en niet Gods koninkrijk. Jij bent Heer en zij zijn niet God. En je houdt niet van God. God zegt duidelijk dat je hem niet lief hebt als jij de Heer bent. Je maakt niet uit hoezeer je probeert een goede God te zijn. Zie je, we denken dat als we op de troon zitten en we alle religieuze jargon leren en we alle mooie woorden zeggen en we een goed mens zijn, dat het een goed genoeg zal zijn. Ik ga je vertellen dat ik over de hele wereld reis. Ik heb veel verschillende religies gezien. Ik zie mensen in die godsdienst die veel beter zijn dan wij als christenen ooit dachten te zijn. Ze zijn veel meer toegewijd. Ze zijn veel meer gedisciplineerd. Ze zijn moreel gezonder gedisciplineerd dan ongeveer elke christen die je zult vinden. Toch missen ze nog steeds het doel. Ze gaan niet naar de hemel omdat ze op een andere manier proberen te komen dan via Jezus. Dus hoe goed je bent, dat brengt je er niet. Het is niet door werken. Het is uit genade, door geloof, niet uit werken, opdat niemand roemen. Onze redding hoeft dus niets met werken te maken hebben. We hebben het niet over verlossing. We hebben het over of je een overwinnaar bent in deze wereld of overwonnen wordt. We hebben het over de vraag of je verder gaat in en geniet van de erfenis als kind van God of niet. Vrij eenvoudig, is het niet? De enige manier waarop je nu in en enige grote mate van het onderpand van je erfenis zult genieten, is in het koninkrijk van God. Want onze erfenis is bij God in zijn koninkrijk. God gaat niet proberen dit wereldsysteem op te knappen en ons daarin te belonen. Hij gaat dit wereldsysteem verwijderen en zijn koninkrijk op deze aarde vestigen. En hij gaat hier regeren zoals in de hemel in het duizendjarige heerschappij. Maar we hebben de verdiensten en het vermogen om nu in het koninkrijk te leven. Om in deze wereld te zijn en niet van de wereld. We zijn geboren in het koninkrijk van God, maar we zijn ook geboren in deze wereld. Dus we hebben een dubbele staatsburgerschap gekregen. En de meeste christenen maken er goed gebruik van. Ze brengen een beetje tijd door op de vakantie in het koninkrijk van God als ze gewoon wanhopig zijn, als alles op het punt staat te zinken. En als ze hun boot gestabiliseerd krijgen en alles weer goed gaat, nemen ze een ander paspoort en gaan meteen weer de wereld in waar ze heer kunnen zijn. Want zie, ze kunnen geen heer zijn in het koninkrijk van God. Dus gaan we weer de wereld in waar we nu een heer kunnen zijn. En ik zal proberen een goede heer te zijn, weet je? We krijgen deze zelf ingenomen omgang en worden als de farizeeërs. Het witte van onze grafstenen op. We witten de grafstenen op en zodat we er goed uitzien en goed praten. En niemand merkt het op omdat ze in principe hetzelfde doen. Ze kunnen ermee weg. Totdat we iemand vinden die niet de heer van zijn leven is, maar dat Jezus de heer van hun leven is. En die in het koninkrijk van God leeft. En de vruchten heeft die bewijzen dat hij in het koninkrijk van God leeft. Dan beginnen ze hun relatie over God te delen. Dan raken we veroordeeld en zeggen, oeps, dat doe ik niet. En het is goed zolang er maar niet zo iemand is bij is gekomen. Want je kunt de leugen gaan geloven dat niemand het kan. Totdat je iemand ontmoet die het wel heeft gedaan. Dan komen we er niet meer mee weg. Zie je, dat is het probleem. Toen ik voor het eerst begon in mijn zoektocht om God te leren kennen, en ik ga later nog wat details hierover doornemen, struikelde ik er zomaar over. Nou ja, het was niet echt struikelen, geloof me. Ik zeg dat maar het was niet omdat God het mij gaf. Ik wist niet eens dat God het me had gegeven. Ik dacht dat het een slim idee van mezelf was. Hoor je wat ik zeg? Ik dacht dat ik iets gedaan had. Maar ik deed dat niet echt. God plaatste het in mijn hart. 1 Johannes 4 vers 19 zegt, we hebben God lief omdat hij ons eerst lief had. Als ik mijn getuigenis deel over een grote gebrokenheid die ik in mijn leven doormaakte, ik brak zo voor God dat er absoluut geen weerstand meer was. Geen muren, niets was er tussen mij en God. En het verpoederde gewoon. Alles kwam omlaag. Alle muren kwamen omlaag. God kon alles doen wat hij wilde doen. En God hield gewoon van mij. En de geest van God kwam als golven van liefde over mij heen. En kwam, en kwam, en het kwam. Niet één klein beetje. Ik bedoel, het bleef gewoon komen. Want er waren daar geen muren. Ik was helemaal kwetsbaar en het bleef maar komen, de liefde. God laadde me dus behoorlijk op om daarmee te beginnen. Wat betekent dat ik veel sterker reageerde dan de meeste mensen deden. Omdat ik meer had om mee te reageren. Begrijp je wat ik zeg? Je kunt niet meer geven dan wat je hebt gekregen. Ik kreeg veel meer bij de eerste ontmoeting. Dus ik reikte uit en wilde God met mijn hele hart liefhebben. Ik had genoeg verlangen om hem te leren kennen en hem lief te hebben, dat ik mijn baan kon opzeggen waar ik al jaren al had gewerkt om zo'n baan te krijgen, omdat het niks meer voor me betekende. Zo graag wilde ik hem leren kennen. Ik wilde hem zo graag dat ik niets anders in de wereld voor mij enige prioriteit had dan het woord van God te bestuderen en te proberen uit te vinden hoe ik God kon leren kennen. En ik had die vastbeslotenheid. Maar mijn motivatie was iedereen die van mij kon houden zoals God dat deed, ik wil hem gewoon leren kennen. Ik wil niets over hem weten, ik wil hem gewoon leren kennen. En het is een triest commentaar dat toen alles wat ik als kind van God wilde doen, mijn vader leren kennen, dat ik toen ik naar christenen en leiders ging in de buurt, die ik kon vinden om mij te vertellen hoe ik dat moest doen, niemand mij kon vertellen hoe ik dat moest doen. Ik vond zelfs niemand om het aan te moedigen dat het mogelijk was. Het feit is dat het zelfs maar wilde doen dat het feit was dat ik dat wilde doen, dat stoorde hen. Waarom stoorde het hen? Omdat ze wisten dat ze het zelf niet deden. Dus begonnen ze te proberen water over mij heen te gieten om mij af te koelen. Dus ik werd niet aangemoedigd, ik werd ontmoedigd. Dus stopte ik ermee iemand iets te vragen. Ik pakte mijn Bijbel, ging voor God staan, dus dat was het enige waar ik tegen praatte, God. En ik bad en ik riep uit en ik las en ik studeerde en ik studeerde en ik studeerde. En als de Heilige Geest eindelijk iets aan mij verlichtte, dan sprong ik erop en liet het niet meer los totdat ik ermee bezig was en het een onderdeel van mijn leven werd. En dan ging ik verder. En ik ging erop af, ik ging erop af, ik ging erop af. En ik deed alles wat ik deed om God te willen leren kennen. En al vroeg toen werd ik gefrustreerd. Ik probeerde mijn liefde aan God uit te drukken. Ik wist niet hoe ik dat moest doen. Ik bedoel, dit is de Almachtige God. Ik werd verliefd op God. Ik was nog nooit eerder verliefd geweest op een God. Weet je, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat was het niet. Dus ik was niet... Ik weet niet hoe ik liefde aan God moest betuigen. Weet je, je hebt geen Einstein nodig om uit te vogelen dat God misschien anders is dan mensen, toch? Ik wist niet waarom hij anders was. Blijkbaar moest hij anders zijn. Dus misschien is het iets anders wat hem beweegt. Ik wist hoe ik mevrouw liefde moest betuigen. Mevrouw vindt het fijn als ik haar vertel dat ik van haar hou. Jullie vrouwen die getrouwd zijn, vinden jullie het allemaal fijn als je man vertelt dat je van jou houdt. Nou, je zou denken dat je na 35 jaar wel zou weten als je getrouwd bent. Dat zou ze ook wel moeten weten. Maar ze willen nog steeds horen. Zie je dat sommigen van jullie koppig worden en zeggen, nou, je zou nu wel moeten weten dat ik van je hou. Kom van dat hoge paard af, ze willen het nog steeds horen. Dus zeg ik haar dat ik van haar hou. En dat vindt ze fijn. Maar als dat alles was wat ik doe, kan ik dat nu wel zeggen. En als ik al lang getrouwd ben geweest zoals ik nu, dan is dat niet genoeg. Dat kan de eerste maanden werken, maar na een tijdje is dat niet genoeg. Als het enige is wat ik tegen mijn vrouw zeg, ik hou van je. Maar dat zou nooit iets doen als ik die liefde ook niet aan haar zou kunnen tonen. Zie je daar waar de Bijbel het echt over heeft? Ze willen dat je ook werken bij je geloof zet. Geloof zonder werken is dood. Liefde zonder werken is dood. Ze willen allebei. Wel nu, ik besteedde al mijn tijd en methoden die mij geleerd werden om God te tonen dat ik van hem hield. Zeg het hem. De mensen legden me uit wat de goede raad was om dat ik kreeg. En ik probeerde te zeggen, hoe kom ik in de tegenwoordigheid van God en hoe toon ik hem mijn liefde? En ze gaven me dit Bijbelvers. God bewoont de lofprijzen van zijn volk. Dus ik loof God. Dus leerde ik alle kleine liedjes die liefde aan God uitdrukten en ik zong ze voor God. Ik was niet zo'n goede zanger, maar God zei geprezen, dat hoef je niet te zijn. Hij zegt ook in de Bijbel, maak een vrolijk geluid. Ik maakte vele waai en ik was vreugdevol. Zo vervulde ik dat Bijbelvers. En God vond het goed en ik zou in die kleine besprenkeling komen. Dus ik voelde kleine besprenkeling van liefde. Maar ik had herinnering aan golven van liefde die over me heen kwamen. En ik wilde niet een beetje besprenkeling. Dat is goed, begrijp je niet verkeerd. Maar ik wilde teruggaan naar die golven van liefde. En ik kon zingen tot ik schor was en het lukte me niet. Ik zei dan tegen God dat ik van hem hield en op een dag, we komen hier op een latere sessie op terug, was ik zo gefrustreerd. Ik was nog maar net een peuterchristen. Ik was nog maar een babychristen, zie je. Er was veel genade voor kinderen, niet waar? Bijvoorbeeld, ik logeer nu bij de dominee en hij heeft kleine kinderen. En zijn kinderen maken 's morgens heel veel lawaai als ze rondrennen, als ik nog slaap. Ja, maar daar is genade voor. Maar als zijn kinderen tieners waren geweest, dan had ik gezegd, hey, willen jullie niet zoveel lawaai maken? Je zou beter moeten weten dat je niet zoveel lawaai moet maken, zo vroeg in de ochtend. Maar, zie je, dit zijn kleintjes, dus daar is genade en ze moeten spelen. Dus dat is geen probleem. Ik heb zelf kleinkinderen, dus dat kan ik wel aan, zie je. Maar er is een tijd en een plaats voor alles. Als de kleintjes zich inspannen om iets te doen dat naar de volwassen maatstaven zielig is, maar we zeggen dan gewoon, oh, dat was zo leuk. Begrijp je wat ik bedoel? Omdat je niet verwacht dat ze het kunnen als volwassenen. Ze zijn nog kind. Denk je dat God daarin niet evenveel verstand heeft als wij? Hij weet het net zo goed. Ik ben dus een kind. En kinderen raken frustreerd als ze een vierkante pin in een rond gatje moeten doen. Weet je, dus ons geduld en ons uithoudingsvermogen is vrij kort. Dus ik zat heel gefrustreerd omdat ik God probeerde te laten zien dat ik van hem houd en niets leek te werken. Dus uiteindelijk in frustratie riep ik het uit en ik zei, God, ik begrijp het niet. Ik doe alles wat ik weet om u te laten zien dat ik van u hou en het is bijna alsof u zich verveelt. Ik zei, u kunt de minste uiting doen om mijn liefde te tonen en het overweldigt me. En ik zei, ik wil u ontroeren zoals u mij ontroert. Wat kan ik doen om u te laten zien dat ik van u houd? Nu had God tot dit punt enkele dingen van de Bijbel voor mij verlicht. De geest getuigde soms tegen me, maar ik had nog nooit echt God horen praten in een dialoog. Ik kon niet alleen vanuit de geest dialogeren, maar nu was ik ineens zo gefrustreerd dat ik vergat te twijfelen of God wel tot me zou spreken. Want ik had altijd getwijfeld of hij echt tot me zou spreken. Maar deze keer was ik voor het eerst vergeten te twijfelen en mijn geloof schoot er gewoon uit. En God antwoordde me wat me schokte en hij zei, als je me lief hebt, houd je mijn geboden. Dat is nu Johannes 14 vers 15, we hebben dat net gelezen. Maar hij citeerde dat niet. Ik wist niet eens dat het in de Bijbel stond. Dat sloeg echt nergens op voor mijn kleine hersens. Die begonnen te tollen en ik begon te denken, hé, dat slaat nergens op. Wat heeft dat nu in hemelsnaam met iets te maken? Ik vraag God hoe ik hem kan laten zien dat ik van hem hou en hij zegt, hou je aan mijn geboden. Ik kreeg toen een visioen van mijn vrouw en ik zie mezelf naar Shirley gaan en zeggen, schat, je weet dat ik van je hou, maar ik wil je laten zien hoeveel ik van je hou. Wat kan ik doen om jou te bewijzen dat ik van je hou? En zij zou dan tegen me zeggen, het is eenvoudig, hou je gewoon aan mijn geboden. Daar ging iets in me een beetje verloren. Ik denk deze dwaasheid. Ik was zo naïef dat ik niet eens wist dat God mijn gedachten kon lezen. En God antwoordde op mijn gedachten en zei, zoon, je vroeg het me en ik zei het je. Als je me lief hebt, onderhoud mijn geboden. Toen legde hij het me uit. Zijn wegen zijn niet de wegen van de mensen. Ze zijn hoger dan de hemel boven de aarde. En hij zei, je hebt het me gevraagd. Ik heb het je gezegd, als je me lief hebt, onderhoud je dan mijn geboden. Nou, dat sloeg nergens op. Nou, goed dan. Als dat voor wat voor u behagen zal, een vrijpostige kleuter zijnde, die ik toen was, deed ik een uitspraak tegen God. Ik zei, en als ik God niet zo goed kende, zou ik doodsbang zijn voordat ik het tegen hem zou zeggen. Maar ik zei tegen hem, goed God, u geeft me een gebod en ik zal u laten zien dat ik van u hou. Ik zal alles doen wat u zegt me te doen. Hoe zou jij dat tegen God willen zeggen? Nou, realiseer je dat God me ter plekke had kunnen smoren? Maar dat deed hij niet. Hij gaf me wel een gebod, maar niet meer dan ik in staat was te gehoorzamen. En daarmee begon iets heel kostbaars. Dat wil ik in de volgende sessie delen, want het was de sleutel tot alles wat ik kreeg. Ik leerde hoe ik de liefdesvolle relatie met God kon beginnen, die mijn liefde voor God, mijn vrouw en verder ontwikkelde. Maar het was een sleutel die kwalificeerde voor al het andere. Wat we hier delen in Johannes 14 vers 15, als je mij lief hebt en als je je naar mijn geboden houdt, zei Jezus, zal ik en mijn vader naar je toe komen en onze verblijfplaats te maken, onze troon in je opzetten, onszelf manifesteren, te openbaren, onszelf echt voor je te maken. Zo vervul je Johannes 17 vers 3, om God op een persoonlijke, intieme manier te leren kennen. Dat is hoe je ooit communiceert. Ik hoef je geen signaal naar de derde hemel te sturen en terug te krijgen. De troon is hier in mij. Het is een plaatselijk gesprek, geen lange afstand. Amen. Hoe dat werkt zullen we in de volgende sessie behandelen. Loof de Heer. God zegen je.